Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Mellon, een Amerikaans leven is een uitgebreide biografie van Andrew W. Mellon, de Amerikaanse bankier, industrieel en politicus die minister van Financiën was onder Harding, Coolidge en Hoover. David Carnadine volgt Mellons leven vanaf zijn jeugd in Pittsburgh tot zijn dood in 1937 en laat zien hoe hij uitgroeide tot een van de invloedrijkste financiële figuren van zijn tijd. Het boek is geen korte schets, maar een uitvoerig historisch werk dat economie, politiek, filantropie en persoonlijke levensloop met elkaar verbindt. Carnadine probeert niet alleen Mellon als publieke machtspersoon te begrijpen, maar ook als gesloten en vaak moeilijk benaderbare man. Daardoor krijgt de lezer zowel zicht op de opkomst van het Amerikaanse grootkapitaal als op de spanningen rond belasting, macht, kunstverzameling en publieke reputatie in de Verenigde Staten van het begin van de 20e eeuw. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, van Pittsburghse familieonderneming naar financiële macht. Een belangrijk deel van het boek laat zien hoe Andrew Mellon niet uit het niets rijk werd, maar werd gevormd binnen een familiebedrijf waarin zijn vader Thomas Mellon een centrale rol speelde. Carnadine beschrijft hoe Thomas zijn zonen al vroeg betrekt bij leningen, hypotheken, boekhouding en vastgoed en hen ziet als zakelijke partners. Dat is belangrijk omdat het Mellons latere stijl verklaart nuchter, berekenend en gericht op kapitaalgroei. Het boek maakt duidelijk dat zijn carrière niet alleen een verhaal is van persoonlijke ambitie, maar ook van vroege training, familievertrouwen en toegang tot startkapitaal. Tegelijk toont Carnadine hoe Mellon kansen zag in een snel veranderende economie, bijvoorbeeld in vastgoed, bankwezen en industriële investeringen. Daardoor leest dit deel van de biografie als een analyse van hoe in de Verenigde Staten vermogens werden opgebouwd in de late 19e eeuw, via ondernemerschap, netwerk en timing. Mellon wordt zo niet alleen een individu, maar ook een product van een bredere economische cultuur. Ten tweede, minister van Financiën en de visie op de staat als bedrijf. Carnadine besteedt veel aandacht aan Mellons politieke loopbaan als minister van Financiën onder drie Republikeinse presidenten. Hier wordt Mellon neergezet als iemand die de overheid het liefst efficiënt en zakelijk wilde laten functioneren, met discipline in de begroting en een sterke nadruk op economische groei. Dat maakt hem tot een sleutelfiguur in het debat over de rol van de staat in de moderne economie. Het boek laat zien dat Mellons beleid niet los kan worden gezien van de economische bloei van de jaren 20, maar ook dat zijn reputatie later sterk werd beschadigd door de Grote Depressie. Carnadine onderzoekt hoe Mellon eerst werd gezien als architect van welvaart en later mede verantwoordelijk werd gehouden voor economische rampspoed. Juist die verschuiving in publieke beoordeling maakt het onderwerp historisch interessant. Het boek plaatst Mellon daarmee in het spanningsveld tussen technocratisch bestuur, politieke ideologie en de grenzen van economische controle, een thema dat ook in de Europese financiële geschiedenis goed herkenbaar is. Ten derde, de belastingzaak van 1935 en de strijd om reputatie. Een van de meest besproken onderdelen van het boek is de belastingzaak tegen Mellon in 1935, waarin hij werd beschuldigd van het onjuist invullen van belastingaangifte. Carnadine behandelt deze zaak niet alleen als juridisch incident, maar als een moment waarop macht, politiek en publieke beeldvorming samenkomen. Hij laat zien dat Mellon in de ogen van zijn aanhangers onterecht werd aangevallen door een vijandige regering, terwijl critici hem zagen als symbool van overmatige rijkdom en elite privilege. Dat dubbele beeld is essentieel voor het boek, omdat het toont hoe moeilijk het is om een economische machthebber eerlijk te beoordelen zodra politieke emoties meespelen. De biografie onderzoekt ook hoe de zaak Mellons nalatenschap beïnvloedde, zelfs nadat hij juridisch was vrijgepleit. Daarmee wordt duidelijk dat reputatie in de moderne politiek vaak even belangrijk is als formele uitkomst. Carnadine gebruikt deze episode om de kwetsbaarheid van macht te laten zien, zelfs bij iemand met enorme financiële en institutionele invloed. Ten vierde, filantropie. Kunstverzameling en de oprichting van de National Gallery of Art. Naast bankieren en politiek behandelt Carnadine uitgebreid Mellons rol als verzamelaar. Schenker en oprichter van de National Gallery of Art in Washington. Dit deel van het boek laat zien dat Mellons invloed niet ophield bij geld verdienen of overheidsbeleid, maar ook zichtbaar werd in de culturele infrastructuur van de Verenigde Staten. Zijn kunstverzameling wordt in de biografie verbonden met zijn streven naar blijvende publieke betekenis. Carnadine laat zien dat filantropie bij Mellon zowel oprecht als strategisch kon zijn, een manier om persoonlijke rijkdom om te zetten in nationale prestige. Dat maakt dit onderdeel van het boek meer dan een bijlage over kunst. Het is een analyse van hoe Amerikaanse elites hun macht omzetten in culturele erfenis. Voor lezers in Nederland en België is dit herkenbaar vanuit de bredere Europese traditie van mecenaat, maar in een uitgesproken Amerikaanse vorm. Met nadruk op publieke instellingen, nationale identiteit en privaat kapitaal dat cultureel gezag probeert op te bouwen. Tot slot, een evenwichtige biografie van een moeilijke en vaak onbegrepen man. Een van de sterkste eigenschappen van het boek is Carnadine's poging om Mellon niet simpelweg als held of schurk neer te zetten. Hij schildert hem af als gereserveerd, gedreven en vaak weinig sympathiek, maar wel als iemand die een grote rol speelde in de transformatie van de Amerikaanse economie. Daardoor krijgt de lezer geen moralistisch portret, maar een genuanceerde historische analyse. Het boek onderzoekt ook Mellons privéleven, zijn familieverhoudingen en zijn emotionele afstandelijkheid, omdat juist daar veel van zijn karakter zichtbaar wordt. Die combinatie van publieke macht en persoonlijke leegte geeft de biografie gewicht. Carnadine maakt duidelijk dat een invloedrijke financier niet alleen moet worden begrepen via cijfers en beleid, maar ook via temperament, opvoeding en sociale relaties. Dat onderscheidt dit boek van veel kortere bedrijfs- of politieke biografieën, omdat het probeert een volledige mens te reconstrueren zonder de historische context uit het oog te verliezen. Concluderend, Mellon. Een Amerikaans leven is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in Amerikaanse geschiedenis, financiële macht, politieke besluitvorming en de manier waarop grote fortuinen publieke instellingen vormgeven. Ook wie houdt van stevige, op bronnen gebaseerde biografieën zal hier veel aan hebben. Omdat Carnadine niet alleen het levensverhaal vertelt, maar ook de economische en culturele wereld eromheen verklaart. Het boek biedt inzicht in de opkomst van het Amerikaanse grootkapitaal, de spanning tussen rijkdom en publieke verantwoordelijkheid en de manier waarop reputaties ontstaan en worden afgebroken. Wat dit werk onderscheidt van veel andere biografieën in hetzelfde genre is de combinatie van academische precisie en verhalende leesbaarheid. Carnadine behandelt Mellon niet als een karikatuur van de rijke industrieel, maar als een complexe figuur die tegelijk machtig, teruggetrokken, filantropisch en omstreden was. Daardoor is het boek waardevol als historisch naslagwerk en als genuanceerd portret van een man die diepe invloed had op de Verenigde Staten van de 20e eeuw. Als je ons wilt steunen, David Carnadine, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.